zijn er onder ons die hem ooit eerder gezongen hebben? Hij is voor mij. Ja? 659. Ook alle vier de coupletten. Het is maar één stap tot Jezus. 659. En daar zingen we het eerste, het tweede en het vierde vers van. Hemelse Vader, wij brengen u de eer. 931. mist misschien de voorganger. Nou, hij staat inmiddels in de hal, dus het komt goed. En we hebben ook afgesproken, we gaan gewoon de mededelingen doen. Als hij niet op tijd in de zaal is, dan lassen we nog een lied in. Broeders en zusters, jongelui en gasten, allen hartelijk welkom in deze dienst. En ik weet niet of Johan Scheppers van deze afstand hoort, maar ook hij een bijzonder welkom en God zegen rond het brengen van het woord van de Heere. Volgende week hoopt broeder Ab Goldberg voor te gaan in deze dienst, waarvoor u ook van harte bent uitgenodigd. Dominee Theo Niemeyer houdt een studie van 4 avonden wat uitgaat van het zoeklicht. Het thema is het Koninkrijk der Hemelen in vogelvlucht. Woensdag 7 september, dus aanstaande woensdag, is hiervan de eerste avond. Aanvang 8 uur en het vindt plaats in dit gebouw. Deze avonden bevelen wij van harte bij u aan en op de tafel in de hal kunt u nog meer informatie hierover vinden, met name ook wat betreft de 3 hierop volgende avonden. Voorbeden wordt er gevraagd voor onze zuster Ria. Bij Ria hebben onderzoeken uitgewezen dat ze borstkanker heeft. Aanstaande woensdag zal Ria hieraan geopereerd worden met de intentie de tumor te verwijderen. We dragen jou, Ria, in deze dienst van harte aan de Heere op en we vragen of zijn genezende hand met jou wil zijn. De collectebus staat bij de uitgang van de zaal waar u na de dienst uw gave in kunt doen. De hand wordt opgestoken door onze broeder Rijk van Koten en dat betekent dat Johan Schep zijn tassen weer uitgestald heeft op de boekentafel. Van harte aanbevolen, er staat een potje bij, daar kunt u uw gave in doen om de kosten hiermee te vereffenen. Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote hal onder het genot van koffie en thee. Dat wordt natuurlijk ook van harte bij u aanbevolen en ook om nieuwe contacten te leggen misschien. De bloemen zijn als groet en als dank en als bemoediging voor Joke en Harry van Schoonhoven. Maar ook voor dank. Vrijwilliger, dankjewel. Vrijwilligers, moet ik zeggen, dankjewel. We gaan staande zingen, zo mogelijk. Ik ken het lied niet, maar in overleg met Tony gaan we het toch proberen. Hij heeft het voorgespeeld voordat we met de voorzang begonnen. Ik ben bang dat u ook uw aandacht toen naar andere dingen uitging. Maar we gaan het toch proberen om het samen te zingen onder een fantastische begeleiding. Lied 501, vers 1 en 2 voor foto mijn groet. Rustend in het geloof aan Jezus dierbaar woord. 501, zo mogelijk staande.
Dierbare broeders en zusters, we zijn zo dankbaar dat we weer bij elkaar mogen zijn. Ik heb mijn zus meegenomen, Ellie, en die willen jullie ook graag ontmoeten. En voordat we verder gaan, begroeten elkaar in die geloofsuiting. Dat we geloven met ons hart en belijden met onze mond dat onze onmisbare hulp is in de naam van de Heere God, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw was, is en blijft tot in alle eeuwigheid en het werk van zijn handen niet loslaat. Genade is er voor ons en zijn volmaakte vrede van God onze hemelse Vader en van onze grote Verlosser en Redder van al onze zonden, onze Heer Jezus Christus. Amen. We zingen met volle borst de volgende versen. We zullen bidden en ook voorbeden doen voor speciaal onze zuster Ria. Amen. Laten we de Heere danken. Vader in de hemel, we zijn u zo dankbaar dat we weer bij elkaar mogen zijn. Heere, wat ben ik dankbaar dat ik weer in Veenendaal mag zijn na 3 maanden longontsteking. Maar dat u me weer hersteld hebt. Dat ik weer met vol verlangen uw evangelie mag verkondigen. Bijbeltjes uitdelen, dank u daarvoor, dat we elkaar weer mogen zien in die wonderbare naam van onze Heer Jezus Christus. Dank u wel dat u ons allemaal gedragen heeft en ook vandaag draagt. Door welke storm we ook gaan, we hebben de belofte in ons hart, we gaan naar de overkant. En Heere, ook deze middag, Heere, hebben we het weer helemaal van u nodig. Heere, u moet ons vullen, u moet ons begeleiden, u moet ons inzicht geven, Heer. En dat vraag ik ook voor verlichting van ons hart, dat we de boodschap diep in ons hart mogen laten zinken, zodat het ons goed zal doen, alle dagen van ons leven. Heere, we willen ook zo voorbeden doen voor onze dierbare zuster Ria, Heer. We weten ook dat ze een operatie moet begaan en dit is heel ernstig, Heer. En met elkaar als broeders en zusters staan we in gebed om Ria en de familie heen, Heer. En we bidden ook alvast voor de handen van de doktoren, Heer, dat u hen de wijsheid en inzicht geeft om het juiste te doen. Dank u wel dat we zo om elkaar heen mogen staan in woord en daad. Dat we voor elkaar mogen bidden, dat we elkaar het goede mogen wensen. Dat we elkaar mogen zegenen met onze woorden en met onze levens. Heer, ik wil u loven en prijzen ook voor de prachtige liederen die we met elkaar gaan zingen. Als op levenszee de stormwind om u loeit, daar is een heiland die om ons geeft. Dank u wel, Heer, dat de stormen onder uw voeten zijn en dat wij in onze positie ook de stormen onder onze voeten mogen hebben. Heere, komt u maar tot uw doel, ook door het lied. Laat het een aanbidding zijn voor u. In Jezus' naam. Amen. We gaan heerlijk zingen, Johannes de Heer, 256, 1, 2, 3 en 4.
Thank you.
Mijn hart is zo blij dat ik er weer ben, want ja, een verwaarloosde longontsteking als je 70 bent, dat is gevaarlijk, zegt de dokter. Maar goed, als je dan luistert, dan mag je ook weer beter worden. En ik had zo uitgekeken naar Veenendaal. En Linde zei, het is pas om 6 uur. Dus ik zei tegen Ellie, heel langzaam rijden, genieten van elk stukje gras wat we zien. En toen kregen we een telefoontje van broeder Rijk. Hey joh, het begint om 5 uur. Dus het was later dan ik dacht. Maar goed, dat is in de wereldklok ook. Het is later dan je denkt. Maar goed, we zijn gelukkig op tijd en... Ik vind het altijd wel heel fijn, juist dat moment voor de dienst om met elkaar te bidden. Maar Rijk heeft voor ons gebeden en wij hebben in de auto gebeden. En alles is goed, het is goed. Het is ook goed met elkaar, toch? We hebben het goed, we zien elkaar weer, oude bekenden. En ik wil vandaag spreken over een naamgenoot van mij, Johannes. En ik wil daar het vierde teken uithalen, de wonderbare spijziging. Maar voordat we dat gaan lezen, geef me even een paar minuten om te schilderen, zijn leven. De evangelist Johannes was een halfneef van de Heere Jezus. Zijn moeder was Salome en het was een zuster van Maria. Johannes de Doper was een neef, want zijn moeder was een nicht van Maria. Nee, tante van Maria. Dus we hebben Johannes de Doper en Johannes de Evangelist. Nou, Johannes de Evangelist samen met zijn broer waren vissers en op een gegeven moment hoorden ze de voorloper Johannes de Doper en ze volgden Johannes de Doper. Op een gegeven moment komt de Heer Jezus voorbij. En dan roept Johannes de Doper, zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. De vraag van het Oude Testament was, waar is het lam? Nou, daar is het antwoord. Zie het lam. Maar toen zei Johannes de Doper iets wat nog nooit eerder gezegd was. Hij neemt de zonden weg. Niet bedekken. Dat was nieuw. Er gebeurde niets. Maar de tweede keer... Als de Heer Jezus voorbij loopt, zegt Johannes de Doper weer, zie het lam van God. En toen verlieten Johannes en Jacobus Johannes de Doper en ze gingen de Heer Jezus volgen. Nou, Johannes, die had een bijnaam. Zoon van de Boanerges. Het was een pittige Israëli. En als de Samaritanen niet willen luisteren, dan heeft hij een advies. Stuur maar vuur uit de hemel. Dat was niet aardig, toch? Maar goed. Er is iets gebeurd met Johannes op de Pinksterdag. Christus die bij hem wandelde, is in hem komen wonen. En door de inwonende Christus, want daar willen we het vanmiddag ook over hebben, is zijn leven veranderd. Als hij het evangelie van Johannes schrijft, is hij al boven de 90. En iets wat ik een paar maanden geleden niet wist, was dat het evangelie van Johannes geschreven is na zijn bezoek op Patmos. Na het boek Openbaring heeft hij het evangelie van Johannes geschreven. Het is zijn laatste brief. Nou, dan moet je nadenken. Een broeder die alleen nog over is, al zijn andere discipelen zijn de marteldood gestorven. Het is 90, 95 na Christus. De valse leer komt in de gemeente. En hij wil een erfenis nalaten. Niet om er geld mee te verdienen of populair te worden. Nee, hij wil dat de mensen iets weten. En het eerste wat hij wil is dat de mensen geloven dat de Heere Jezus God is. De Yahweh van het Oude Testament. Want het eerste vers van de Bijbel is niet Genesis 1 vers 1. In de begin schiep God. Nee, het eerste vers van de Bijbel is Johannes 1 vers 1. In het begin was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. En het woord is vlees geworden. De Heere Jezus, het vlees geworden, woord van God. Dat is het begin. Het tweede wat Johannes voor ogen heeft, is niet alleen dat wij geloven dat de Heere Jezus God is, maar ook dat we tot leven komen. Want geestelijk waren wij dood. En wat heeft een dode nodig? Leven. Dat zie je ook in hoofdstuk 5, vers 20, in het boek Handelingen. Dan worden ze geroepen om naar de tempel te gaan om te prediken dat leven van God, dat eeuwige leven. Dat is de persoon van de Heer Jezus Christus. Dus dat mensen tot geloof komen en dat mensen een juist godsbeeld krijgen en geloven dat Heer Jezus God is. Nou, daar heeft hij 8 tekenen opgeschreven, want Johannes heeft echt niet alles opgeschreven. Tel maar even mee. 33 jaar keer 365 dagen, dan zit je boven de 12.000. Maar er staan maar 75 dagen van zijn leven in de evangeliën. En 5 hoofdstukken van 1 nacht in de bovenzaal. Dus lang niet alles is over hem geschreven. Want wat zegt Johannes, dan zijn de bibliotheken niet groot genoeg. Zoveel is er over hem te vertellen. Die 8 tekenen, dat zijn 8 wonderen, die heeft Johannes geselecteerd. En die brengen bij ons iets van wonderbaar. Hij verandert water in wijn. Hij geneest een stervende jongen op een afstand. Hij geneest een man die 38 jaar bij het bad van Bethesda gelegen heeft. Opeens doen alle spieren het. De wonderbare spijziging van 20.000 mensen. De man die blind geboren was nog nooit eerder gebeurd, ziende. En dan wat denk je van Lazarus? 4 dagen in het graf. En als de Heer Jezus niet geroepen had Lazarus, waren ze allemaal bij die begraafplaats opgestaan. Maar dat komt in de toekomst. Maar hij roept Lazarus en Lazarus kwam uit het graf. En dan Johannes 21, dat vind ik zo mooi. 7 professionele vissers. En in het meer van Galilea heb ik een visgeheim. Daar zijn heet waterbronnen. En die 7 professionele Galileese vissers visten de hele nacht en ze vingen niets. Dat is het wonder. Want zonder mij kunt gij niets doen. En de Heer Jezus komt en tegen dat er iets is in, zegt hij, gooi je net aan de andere kant, want het probleem was niet de vis. Het probleem was ook niet het meer, maar het probleem was ik. Zonder mij kunt gij niets doen. En toen ze die stem gehoorzaamden, was het net vol. En dat principe van dat omgewisselde leven, ik kan het niet, hij kan het wel, ik kan het ook. Christus in mij, door mij, voor mij, dat moesten zij constant leren. Ze moesten eerst tot het nulpunt komen, zodat ze kunnen wandelen in gehoorzaamheid. En dan was het net vol en het net scheurde niet. Mooi hè? Nou, deze tekenen, daar pakken we er 1 van. In Johannes 6. En dit is het hoogtepunt van de populariteit van de Heer Jezus. Nou, we moeten altijd op onze kievieven zijn, want er is in ons iets dat vindt dat wel leuk om populair te worden. Ook de Heer Jezus, hij was 100% mens, hij heeft daarmee gestreden. Nu kunnen we niet het hele hoofdstuk lezen, maar laat mij het dan gewoon vertellen. Maar we gaan eerst een stukje lezen en daarna ga ik het vertellen. Johannes hoofdstuk 6. Hierna vertrok Jezus naar de overkant van de zee van Galilea, ofwel van Tiberias. En een grote menigte volgde hem. Ziet u, hier is hij een populaire prediker. Maar waarom volgden ze hem? Ziet u het? Omdat zij de tekenen zagen. Kijk, kom even met mij mee naar hoofdstuk 4 bij die vader. Wat zegt hij dan in vers 48? Wat doet hem verdriet? Wat zeg je tegen die vader in hoofdstuk 4 vers 48? Jezus zei dan tegen de vader, als u geen tekenen en wonderen ziet, zult u beslist niet geloven. Wat hem verdriet doet, dat wij de Heer Jezus gebruiken als de ANWB, dat wij hem gebruiken als we hem nodig hebben, dat wij hem volgen vanwege de wonderen en de tekenen. Wat hij verlangt is dat wij gewoon hem dienen uit liefde, omdat hij de Heer is. Maar deze grote menigte volgde hem vanwege zijn tekenen. Vers 4. Het Pascha, het feest van de Joden, was nabij. Toen Jezus dan de ogen opsloeg en zag dat een grote menigte naar hem toe kwam, zei hij tegen Filippus, waar zullen wij broden kopen, opdat deze mensen kunnen eten? Weet u dat de Heer Jezus de honger van uw hart kent? De Heer Jezus wist, deze mensen hebben fysieke honger. Maar heeft u een geestelijke nood? De Heer weet ervan. Jesus knows. Er is een moment in het leven van Job. In hoofdstuk 23, hij zegt, ik kijk naar het noorden, ik kijk naar het westen, ik kijk naar het zuiden, ik kijk naar het oosten, ik zie u niet. En dan komt die oplossing in hoofdstuk 23, vers 10. Hij weet de weg die ik gaan zal. Nadat hij mij getest heeft, ik zal voortkomen als goud. Hij kent de verlangens van je hart. Hij kent de honger van je hart. Hij kent ons beter dan wij onszelf kennen. Hij wist, deze vermoeide menigte heeft honger. En hij wil daar een oplossing voor geven. Ik moet u vertellen, ik werk vaak ook in Kenia, en er is een gebied, daar werken de mensen van maaltijd naar maaltijd. Daar zijn ze de hele dag mee bezig. Dat hebben wij nog niet, hè. Zo erg is het nog niet gesteld met ons. Maar deze mensen hadden een zwaar leven. Ze leefden onder de ijzeren vuist van Rome, met die belastingen. En ze hadden het moeilijk, en hier komt iemand, en die weet dat ze honger hebben. Nou, dan gaat hij testen. Moet je kijken wat hij doet met Filippus. Filippus antwoordde, vers 7, voor 200 penningen brood is voor hen niet genoeg, zo dat ieder van hen een beetje zou krijgen. Nou, hij heeft het hier over 8 maanden loon, maar waar heeft hij het over? Hij heeft het over geld. En hij zegt, jongens, met 8 maanden loon kunnen we deze grote menigte nog niet voorzien van brood. Geld is echt niet de oplossing voor alles. Weet je, je kunt met geld een bed kopen, maar geen slaap. Weet je, die Daniel, hè, die sliep beter bij de leeuwen dan de koning in zijn gouden bed. Het geld was het antwoord niet. We gaan verder. Dit vind ik een mooie, vers 8. Een van zijn discipelen, Andreas, de broer van Simon Petrus, zei tegen hem, hier is een jongetje dat 5 gerstebroden en 2 visjes heeft. Maar wat betekenen die voor zoveel? Nou, die Andreas, dat is een broeder, die hij leeft altijd in de schaduw van zijn broer Petrus. Weet je wat ik nou zo mooi vind? Andreas wordt 3 keer in de Bijbel genoemd. En hij brengt altijd iemand bij de Heer Jezus. In hoofdstuk 1 van Johannes, eerst zijn broeder Petrus, brengt hij bij de Heer Jezus. Hier, hij brengt een kind bij de Heer Jezus. In hoofdstuk 12 brengt hij de buitenlanders, de Grieken, die willen Jezus zien, bij de Heer Jezus. En zo wil ik ook herdacht worden, dat ik en mijn familie, en de kinderen, en de buitenlanders, bij de Heer Jezus breng. Amen. Maar daar moeten ze wezen, Andreas. Hij leeft in de schaduw van zijn broer, 3 keer in de Bijbel, en hij brengt altijd iemand bij de Heere Jezus. En ja, is het u wel eens gelukt om een jongetje van 12 zijn ijsje af te pakken of zijn bordje patat? Ik denk dat dat niet gauw lukt. Ik vind dat een geweldig wonder dat dat jongetje zijn lunch afgeeft. Wonderlijk. En dat doet hij en dan gebeurt het grote wonder. En dit wonder, broeders en zussen, is zo groot dat alle evangeliën hierover gesproken hebben. Dus de Heer Jezus is populair, de menigte volgt hem, het wonder van wel zo'n 15.000 tot 20.000 mensen die gevoed worden, staat in alle vier de evangeliën. Het eerste wat de Heer Jezus zegt in vers 10 is, laat de mensen gaan zitten. En er was veel gras op die plaats. Waar moet ik nou aan denken? Hij leidt ons in grazige weiden. Want u weet het wel, Israël is steenrijk. Om een stukje lekker gras te vinden, dat is moeilijk, maar dat vind ik wel fijn. Het was als het ware, ze mochten zitten op een tapijt, lekker relaxed, waar veel gras was. Dus dat was niet in deze tijd, dat was hoogstwaarschijnlijk in de lente. Veel gras, dat vind ik ook aardig van de Heer. Dus gingen de mannen zitten, ongeveer 5000 in getal. En Jezus nam de broden van het jongetje en nadat hij gedankt had, ons gebedsleven. Hoe is het met ons gebedsleven? Daar kunnen we van leren. Je moet maar eens een studie maken van de gebeden van de Heer Jezus en de gebeden van Paulus. De gebeden van de Heer Jezus beginnen altijd met danken. En de gebeden van Paulus gaat altijd over geestelijke zegeningen. Dat is belangrijk. En hier dankt de Heer Jezus de Vader dat hij iets moois gaat doen. Hij begon zijn gebed met te danken. Mag ik u een goed advies geven? Begin de dag met danken. Niet met koffie. Daarna, ook goed. Maar eerst, dank u Heren, dat ik mijn ogen weer open mag doen. Dank u Heren, dat ik weer een dag ontvangen heb van u. Want er is zoveel te danken. We hebben het gezongen. Tel uw zegeningen, één voor één. Dankend leven. Ook al is er een operatie, kun je toch danken. Ook al zit je in de gevangenis, kun je toch danken. En de Heer Jezus, hij dankt de Vader. Nou, heb ik een hele serie samen met Jack Brunt bij de Family 7 over het evangelie van Johannes. God de Vader in actie. En daar hebben we het evangelie van Johannes uitgekozen. Want je ziet dat de Zoon niets doet buiten de Vader om. Hij deed alles als de Vader groen licht gaf. En als de Vader geen groen licht gaf, deed hij niets. Als zijn ongelovige broers vragen of dat hij met hen naar het feest gaat, zegt hij nee. En net als een walkie-talkie, als ze weg zijn, krijgt hij groen licht en gaat hij naar het feest. Als Martha komt, uw geliefde vriend Lazarus is ziek, blijft hij nog 2 dagen weg. Want hij reageert niet op de nood, niet op de emoties, maar hij reageert op de stem van zijn, in totale afhankelijkheid van zijn Vader. Want hij zegt, zonder mijn Vader kan ik niets doen. Dat principe houdt het vast. Hij heeft de lunch gekregen van het jongetje. Het is nu in de handen van de Heer Jezus. En we gaan naar vers 11. Jezus nam de broden en nadat hij gedankt had, deelde hij ze uit aan de discipelen. En discipelen aan hen die daar zaten, op dezelfde manier werden ook de visjes uitgedeeld, zoveel zij wilden. En toen zij verzadigd waren, zei hij tegen zijn discipelen, verzamel de overgebleven stukken, zodat er niets verloren gaat. Zij verzamelden ze nu en vulden 12 manden, met stukken van 5 gerstebroden, die overgebleven waren bij hen die gegeten hadden. De Heer Jezus pakt de broden, de Heer Jezus pakt de vissen, en wat doet hij met de broden? Hij breekt ze. Hij breekt de brood en daarna, vanuit zijn hand, geeft hij het door aan de discipelen. En de Heer Jezus, dat zie je ook bij Lazarus, Lazarus komt voort, hij komt en dan zegt hij, de discipelen, maak hem los. Knechten, vul die vaten met water. Wij mogen medewerkers zijn. Het wonder gebeurt in de handen van de Heer Jezus. Maar de discipelen mogen het uitdelen. En er zijn 12 manden over. Voor iedere discipel een mand. En er gaat niets verloren. Wat een wonder. We gaan verder. Vers 14. Toen de mensen dan het teken dat Jezus gedaan had gezien hadden, zeiden zij, hij is werkelijk de profeet die in de wereld komen zou. Dat is de profetie van Deuteronomium 18, vers 15 tot 18, waar alreeds gezegd, geschreven staat, dat Mozes schrijft over de profeet, een van onze broeders, die komen zal, een profetisch woord over de Heer Jezus. Weet je dat de moslims dit gebruiken voor Mohammed, maar dat kan niet, want het moet een Jood zijn. Amen. Dus we gaan verder. Toen de mensen dan het teken dat Jezus gedaan had gezien hadden, zeiden zij, hij is werkelijk de profeet die in de wereld komen zou, omdat Jezus nu wist dat zij zouden komen en hem met geweld mee zouden nemen om hem koning te maken, trok hij zich opnieuw terug op de berg, hij zelf alleen. Nu ga ik vanwege de tijd, maar ook om het duidelijk te tekenen, vertellen. Er was een grote menigte. Die volgde hem vanwege zijn tekenen. Het teken was gebeurd. Ze hadden allemaal volle magen. En daarna wilden ze hem koning maken met geweld. En wat deed de Heer Jezus? Hij rende de berg op. En hij ging naar zijn vader toe. Want je kunt wel eens beïnvloed worden door een grote menigte. Maar hij rende weg. En wat kreeg hij te horen? Nee, geen gouden kroon voor jou deze keer. Een kroon van doorns voor jou. En wat deed de Heer Jezus op dat moment met de discipelen? Hij stuurt de discipelen de zee op. Weet je dat het gevaarlijker was voor de discipelen om bij deze menigte te blijven dan de wilde zee op te gaan? Want één van de 12 is al beïnvloed. En als je de Heer Jezus aanvaardt als degene die jouw brood geeft en je maakt hem koning, dat is niet de Jezus van de Bijbel. Oh, als je zo predikt, tekenen en wonderen, heb je een grote menigte en geen vervolging. Maar de Jezus van de Bijbel rent weg en stuurt zijn discipelen de zee op. Ja, is hij niet de koning? Is hij niet de leeuw van Juda? Maar niet op deze tijd. Want er moest eerst nog wat gebeuren. Hij moest de mensen met God verzoenen. En dat legt hij later ook uit. Hij spreekt tot hen over het eten van zijn lichaam en het drinken van zijn bloed. En dat is ook rare praten. Ik vind het ook moeilijk te bevatten. Maar nu begrijp ik het. Hij vertelt die grote menigte dat zij één moeten worden met de Heer Jezus in zijn lijden en in zijn sterven. En wat zeggen ze dan? Die reden is hard. En die grote menigte verlaat hem. Nu wil ik nog even iets zeggen over de discipelen. Want weet je, er blijven 11 discipelen over. Petrus zegt, tot wie zullen wij gaan? Wij gaan. En daarmee bedoelde hij alle 12 mee. En dan zegt de Heer Jezus gelijk, nee. Eentje onder jullie, die is niet wij. Er is er eentje van de 12, die hoort hier niet bij. Dat kunt u lezen aan het einde. Maar het is voor de Heere Jezus belangrijker om 11 discipelen te hebben die vol zijn van de Geest van God en vol van geloof dan een hele grote massa die hem volgt voor de wonderen en de tekenen. Weet je wat de Heer Jezus tegen Petrus zegt? Wil jij ook gaan? En hij zou ze laten gaan. De rijke jongeling. Hij riep hem niet terug. Hij gaf hem de eer van zijn eigen beslissing. Hij deed de lat niet lager leggen. Hij deed geen water bij de wijn. En dit is zo belangrijk, want dat leerden deze discipelen allereerst. Hij stuurde ze de zee in. En in het pad van gehoorzaamheid op het meer van Galilea kwamen ze in de storm. En ze roeiden en ze zwoegden en ze roeiden en ze zwoegden. En opeens kwam er iemand naar hun toe. Die wist precies hun situatie. Want hij was op de berg om te bidden. En hij wandelt op het probleem. Hij die de zwaartekracht geschapen heeft, kan ook de zwaartekracht veranderen. En hij wandelde op de golven. En op het moment dat de Heer Jezus met hen in de boot is, zijn ze opeens aan het strand. Wat kunnen wij leren? Want ja, het teken is gebeurd, de wonderbare spijzing. Maar dan rent de Heer als het ware om de ware betekenis duidelijk te maken. Wij moeten hem niet volgen voor de wonderen en de tekenen. Doet de Heer Jezus geen wonderen en tekenen? Jawel, natuurlijk. Maar dat moet niet onze prioriteit zijn. Onze prioriteit moet zijn dat wij de Heer Jezus aanvaarden als de Heer van ons leven. En dat wij roemen in het kruis. Dat wij roemen in de afgewezen Jezus. En dat wij ook persoonlijk ons kruis op ons nemen. En de discipelen bleven over. Van de 12 min 1, 11. En die hadden iets nieuws geleerd. De Heer Jezus kan vermenigvuldigen. De Heer Jezus kan de honger... wat kon hij doen? De honger wegnemen. De Heer Jezus wandelt op het probleem. En de Heer Jezus brengt ons veilig naar het strand. Er zijn twee waarheden geestelijk voor ons. En hij is met ons in de boot. En hij is op de berg om voor ons te bidden. Twee dingen. Hij is onze hoge priester die voor ons bidt en pleit. 24 uur, 7 dagen per week. Maar hij is ook in de boot met ons. En in de boot met ons geeft hij ons beloften. We gaan naar de overkant. Johannes 6. Lees het vanavond nog eens rustig door. Laat het naar binnen glijden als een waarheid voor je. Want bij al die fysieke tekenen wil de Heer Jezus de geestelijke waarheid ervan uitleggen. Zodat wij die nu leven, mogen leven met een rijk hart. En daarom kom met mij nog even naar die bovenzaal. In Johannes 14. We laten Johannes 6 even rusten. De Heer Jezus heeft het gezegd. En Petrus heeft gezegd, naar wie zullen wij gaan? U heeft woorden van eeuwig leven. O, als je eenmaal de Heer Jezus geproefd hebt. Als je eenmaal in zijn nabijheid geleefd hebt, dan wil je nergens anders heen. Ze zeiden een keertje tegen Cliff Richard, Cliff, stel je nou eens voor, jij als christen, dat het niet waar is. Nou, weet je wat Cliff zei? Had ik toch dit leven gekozen. Had ik toch deze weg gekozen met de Heer Jezus. Want het is het mooiste leven op aarde. Nog even vasthouden, want ik wil deze boodschap zo graag nog even duidelijk brengen. Even de achtergrond. Er is een teken. En wat is het teken? Wel, de Heer Jezus zegt, als jullie een man zien wandelen met een waterkruik op zijn hoofd, die moet je volgen. Misschien voelde die man zich wel een beetje bekeken. Samaritaanse vrouw met een kruik, het was het werk van de vrouwen of de slaven. Maar deze man moet een Joodse man geweest zijn, hij viel op. En hij werd de richtingaanwijzer voor de discipelen om ze te brengen in die bovenzaal. Misschien voelde deze man zich wel niet belangrijk, onnuttig. Hij doet het werk van een vrouw, bijvoorbeeld. Maar dat is ook zoiets geweldigs. Hij doet oneindig veel meer dan wij kunnen bidden of beseffen. Want het is goed mogelijk dat de Heer Jezus in die bovenzaal dat water van die man gebruikt heeft om de voeten van de discipelen te wassen. Die man zonder naam met die waterkruik, belangrijk, in de Bijbel. Dan komen ze in die bovenzaal en dan leert de Heer Jezus hen om te leven van onderen naar boven. Nederig, nederig, nederig. De Samaritaanse vrouw staat, hij zit. De discipelen zitten, hij knielt en hij wast hun voeten. En in hoofdstuk 13 verlaat Judas de bovenzaal en het is nacht. De discipelen zijn verward. Ze weten dit is gevaarlijk terrein in Jeruzalem. Ze willen onze leider doden. Judas is degene die hem later gaat verraden. Petrus gaat hem verloochenen. En ze gaan hem op een gegeven moment allemaal verlaten. In deze situatie van angst en van beroering spreekt de Heere Jezus tot hun hart. En dit is de boodschap waar we zo verrukt van zijn. De wederkomst. En daar wil ik even bij stilstaan. In hoofdstuk 14, daar zegt hij, laat uw hart, hij was zelf in beroering, maar hij zegt tegen anderen, laat uw hart niet in beroering raken. U gelooft in God, geloof ook in mij. In het huis van mijn vader zijn veel woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. In Johannes 8, vers 21, daar zegt de Heer Jezus tegen de Joden, waar ik heen ga, kunnen jullie niet komen. Wij zijn allemaal in zonde geboren, maar we hoeven niet in zonde te sterven. Die Joden rebelleerden, geloofden niet en ze konden niet komen naar de plaats waar de Heer zou zijn. Maar deze, die kunnen komen waar Hij is. En Hij is ons een plaats aan het voorbereiden. Toen Hij dit hele universum schiep, was het in 6 dagen. En Hij is al 2000 jaar bezig om ons een plaats te bereiden. Want wat zegt Hij? Opdat u zult zijn waar ik ben. En dan zegt Hij in vers 6, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Je kunt niet zeggen, broeders en zusters, ik geloof in God, maar ik heb niks met Jezus. Dat kan niet. Want als je de Zoon verloochent, dan verloochen je ook de Vader. Want wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. En de Heer Jezus is de enige weg tot de Vader. En de Joodse discipelen waren daar heel duidelijk over. Oké, ik ga jullie een plaats bereiden. Ik ga weg. Jullie zullen verdrietig zijn, maar ik kom terug. Laten we dat nog even lezen in vers 16 van hoofdstuk 14. Ik zal de Vader bidden, hij zal u een andere trooster geven, omdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid, namelijk de geest van de waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet. Maar u kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. Dat moet je vasthouden hoor, in u zijn. Ik zal u niet als wezen achterlaten, ik kom weer naar u toe. Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien. Maar u zult mij zien, want ik leef en u zult leven. Op die dag zult u inzien dat ik in mijn Vader ben en u in mij en ik in u. Johannes 14, vers 20. Ik hoop dat we het na deze avond nooit meer vergeten. Want hier spreekt de Heer Jezus in de bovenzaal. Niet over het kruis, niet over de opstanding, niet over de hemelvaart, maar over de periode daarna, de Pinksterdag, dat Hij in hen komt wonen. En weet je, we zingen wel eens liedjes, Hij is boven mij, onder mij, voor mij en achter mij. Dat is allemaal waar, maar dat is ook allemaal oud-testamentisch. Wat het belangrijkste is, niet om voor een vliegtuig te rennen, of onder een vliegtuig, of achter een vliegtuig, of er bovenop te zitten, maar om in het vliegtuig te zitten. Want dan komen we op onze bestemming. Nou, meer dan 100 keer staat er in het Nieuwe Testament dat Christus is in ons en wij zijn in Christus. En dat is zoiets geweldigs. En ik heb er een plaatje bij. En dat is een emmer en die is in de oceaan. Het is allemaal simpel hoor. En die emmer is in de oceaan, maar de oceaan is ook in de emmer. Christus in u en u in Christus. Nou, als dat zakt van het hoofd naar het hart, dan ga je je zo veilig voelen. Zo is er dan voor hen die in Christus Jezus zijn, geen veroordeling meer. Voor hen die in Christus Jezus zijn, werkt alles ten goede. Voor hen die in Christus Jezus zijn, die zijn geliefd. Voor hen die in Christus Jezus zijn, hij wacht op ons, hij bereidt ons een woning. Voor hen die in Christus Jezus zijn, de orde van de oude dingen zal eens voorbij zijn. Er zullen geen tranen meer zijn, geen ziekte meer zijn, geen dood meer zijn. Er zal een nieuwe periode komen. Voor allen die in Christus zijn, die zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen. Die zijn volmaakt in Christus. En de ogen van de Vader, die rusten op zijn Zoon, en de liefde van de Vader, die hij had voor zijn Zoon, diezelfde liefde heeft de Vader voor u en voor mij. Dat openbaart hij in het gebed van Johannes 17, vers 23. Laten we dat nog even lezen. Ik in hen en u in mij, opdat zij volmaakt één zijn. En op de wereld erken dat u mij gezonden hebt en hen lief gehad hebt, zoals u mij hebt lief gehad. Weet je, deze boodschap van liefde, van zekerheid, van rust, van vrede, die hebben wij altijd tot onze beschikking. Daarom moeten wij leren leven in onze positie. Wij moeten niet omstandigheden denken. Wij moeten positie denken. Christus is in mij, de oceaan is in mij en ik ben in Christus. Is dat goed nieuws of is dat goed nieuws? Dat is de Bijbelse boodschap. En dan ben je zo veilig. Och, kom nog eventjes eentje en dan zal ik echt afsluiten. Maar dan word je zo blij van. Colossenzen 3 vers 3. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Colossenzen 3 vers 3. Als ik nou in Afrika zou zijn, dan zou ik zeggen, nou ik doe het hier ook maar in Veenendaal. Doe je hand maar omhoog. Doe je hand maar omhoog. En wat staat er? U bent gestorven. Nou, dit bent u, de duim. Hup, u bent gestorven. We gaan verder. Uw leven is met Christus verborgen in God. Hoe veilig kunnen we zijn? U bent gestorven in Christus verborgen in God. En zo kun je het Nieuwe Testament gaan lezen en steeds weer genieten van die inwonende Christus. Die ons verzegend heeft met alle geestelijke zegening. Die ons volmaakt heeft gemaakt in hem. Mag ik u voorgaan in een dankgebed. Vader in de hemel, vanavond heb ik mijn hart uitgestort. Heren, ik heb mijn hart uitgestort omdat u weet, heren, hoe belangrijk het is dat wij ten diepste begrijpen dat u de honger van ons hart kent. U weet precies wat wij nodig hebben. En u kunt tot ons komen met die nood van ons hart. Heren, u kunt dat kleine wat in uw handen is vermenigvuldigen. Heren, u weet ook dat u eens koning zal zijn, de leeuw van Juda. Maar niet door geweld. Niet buiten het kruis om. Er is een orde in de schepping. Heren, en u vlucht de weg en u zond uw discipelen de zee op. Want het was veiliger voor de discipelen op de zee dan beïnvloed te worden door die menigte. Heren, dank u wel dat u na het wonder, het geestelijke, gaat vertellen dat u het brood des levens bent. En dat wij u moeten eten en drinken, één worden met u. En als wij dat aanvaarden, dat we één worden met u, dan weten we ook dat u in ons komt wonen om door ons heen te gaan leven. Heer, o laat deze avond eraan meewerken dat wij vernieuwd gaan positie denken. Zodat we vernieuwd gaan genieten van het rijke leven wat u ons geschonken heeft. Ja, u heeft ons een leven gegeven in overvloed. We zijn allen meer dan overwinnaars als wij leven vanuit onze positie. U heeft ons allemaal even lief. Heere, wees u maar de naprediker. In Jezus' naam. Amen. Eens, oh, dit lied heeft mij ontzettend geraakt. Het is van Murray McChain. Dat is een broeder, daar heb ik heel veel respect voor. Hij is gestorven op 29-jarige leeftijd. Een Schotse broeder, had ook veel liefde voor het Joodse volk. Murray McChain. En dit lied heeft hij geschreven. Het is Johannes de Heer, 878. Eens was ik een vreemdeling voor God en mijn hart. Het is een prachtig lied. Ja, we zingen ze alle vijf. Of zijn er zeven? Het volmaakte nummer. 878.
Thank you.
in Johannes 14 vertelt de Heer Jezus ook tegen zijn discipelen: jullie zullen grotere dingen doen. Kunnen wij grotere wonderen doen dan de Heer Jezus? Ja, er is iets wat de Heer Jezus niet voor elkaar kreeg. Hij kreeg ze niet in eenheid, want ze zaten zelfs in die bovenzaal nog te bakkeleien wie de belangrijkste is. En als je dan zo'n lied zingt van Murray McChain, je weet je één met hem. En dat is zo heerlijk. Na de uitstorting van de Heilige Geest gingen Petrus en Johannes samen naar de tempel. Wij zijn één lichaam, die eenheid door het kostbare bloed van de Heer Jezus, dat heeft de Heer Jezus teweeggebracht. En deze 11, die hebben wel de wereld ondersteboven gezet. En dat vind ik zo heerlijk. Als God je vriend is, maak dan je plannen maar groot. Want jij en God is altijd een meerderheid. De zegenbeden zou ik u graag mee willen geven. En ik zou het graag doen in het Nederlands en in het Hebreeuws. Als het lukt, mag ik vragen of dat u wil gaan staan. Het is de priesterlijke zegen van Mozes. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. En in het Hebreeuws gaat het zo. Yevrechecha Adonai v'yishmerecha. Ya'ir Adonai panav elecha. V'chuneka yesa Adonai panav elecha. V'yaseh lecha shalom. Amen. We zingen nog met elkaar Johannes de Heer 260, de verzen 1, 2, 3 en 4. Wij weten het uur niet dat Jezus ziet keren. Johannes de Heer 260.
Thank you.
McChain, die zei s'avonds als hij naar bed ging en hij deed de gordijnen dicht, we zien vannacht, Heer. En de volgende morgen, als hij de gordijnen weer open deed, misschien vandaag, Heer. We weten het niet, maar hij komt. Amen. Maranatha.